gaan even kijken door de bril van Europa. En daarvoor is in de studio Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hoi, fijn dat je er bent.
Goedemiddag.
Ja, om positief te beginnen, Geert-Jan. Wat heeft Europa in de afgelopen 2 weken goed gedaan?
Oeh, dat is altijd een gevaarlijke vraag.
Ja, dat is aan jou een hele gevaarlijk, want je moet er vaak heel lang over nadenken. Maar ga je gang.
Ik probeer het kort te houden. In dit geval lukt dat misschien ook wel. Eén, er is denk ik goed gebruik gemaakt van de diplomatieke ontmoetingen die toch al op het programma stonden. Je had dus een top tussen Europese ministers van Buitenlandse Zaken en van de Golfstaten. En daar is gelijk op ingesprongen. Dit is topprioriteit geworden. Logisch ook. Datzelfde gold voor een NAVO-top in Brussel. Ook daar topprioriteit. Met Zelensky ook aanwezig, die nog eens zei, ja, wat westerse leiders voor Oekraïne hebben betekend, moeten ze nu ook voor Israël betekenen. Daarmee zette hij toch voor Israël, denk ik, de juiste toon. En een ander punt dat ik wil maken is dat je, denk ik, onderscheid moet maken tussen Europese leiders en de drie buitenlandkapiteins van de Europese Unie. En als je kijkt naar de Europese leiders, die hebben nu in deze 2e week een soort modus operandi gevonden die met elkaar overeenkomt. Ik probeer het even met een Duits woord uit te leggen. Je hebt zoiets als staatsraison. En dat is dus het idee vanuit Duitsland dat wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd nooit meer mag gebeuren met Israël, met de Joden. En dat Duitsland zich dus eigenlijk onvoorwaardelijk voor Israël wil inzetten. Nu is er natuurlijk wel een discussie op gang gekomen over proportionaliteit.
Ja, richting, die is er altijd meteen. Want ja, ik zeg altijd, Gaza is een telefooncel met 7 miljoen mensen of 2 miljoen mensen erin. Dus probeer maar die ene vent dood te schieten en de rest niet. Ja. Dat lukt niet.
En volgens mij is de modus operandi vanuit de Europese leiders met wat ze zeggen nu, dat ze begrijpen en achter Netanyahu staan als het gaat om het onthoofden van Hamas, zoals hij dat heeft omschreven. Maar dat er een mate van proportionaliteit, noem ik maar even, moet zijn richting Gazanen en gewone burgers, gewone Palestijnen. En dat is een ongelooflijk lastige discussie. Maar ik heb het idee dat als je kijkt ook naar het bezoek van Biden en Scholz aan Tel Aviv en nu Sunak en de telefoontjes van Macron, dat een beetje de lijn geworden is. Maar goed, dat was natuurlijk heel erg zoeken voor alles en iedereen.
Ja, wat ging er niet goed? Makkelijker vraag.
Het is ook heel moeilijk om het in één keer goed te doen. Omdat je... Kijk, alleen al in Nederland hebben we een coalitie met 4 partijen. Die vinden niet allemaal hetzelfde over alle dingen. Dan heb je in Europa 27 landen met verschillende opvattingen, met verschillende relaties met Israël, met de Arabische wereld, verschillende historie. Verschillende populaties. Dat speelt allemaal mee. Maar ik denk dat ik dan toch aanhaak bij Ursula von der Leyen, Charles Michel en Josep Borrell. Of misschien beter gezegd afhaak. Josep Borrell, die ik op zich hoog heb zitten vanwege zijn diplomatieke kennis. Die altijd al heel snel over, ja, de enige oplossing is een 2-staten-oplossing. Ursula von der Leyen daarentegen ging op eigen houtje naar Tel Aviv. En sprak daar volgens sommige commentatoren kritiekloze steun uit voor Israël. Dat kan niet. Je moet een soort Israël-strategie hebben. En wat ik begrijp vanuit Brussel is dat die er eigenlijk gewoon niet is.
Nee.
En die moet je nu ad hoc verzinnen. En het lukt de instituties dus niet om met één mond te praten. En ze laten het eigenlijk over aan de Europese leiders, ja, wat dat betreft.
Is het nog steeds een eilandenrijk, Europa, in plaats van een eenheid?
Ja, op deze manier wel, denk ik. En dat komt ook omdat je nog, hebben jullie vast meegekregen, een eurocommissaris, een Hongaarse eurocommissaris, een vriend van Orbán, die al heel snel zei,
oh ja,
alle humanitaire hulp aan Gaza, alle projecten, al het geld dat daar naartoe gaat, zetten we per direct stop. Los van wat je daarvan vindt, had hij niet overlegd met iemand anders binnen het college van eurocommissarissen. En er gingen een aantal tweets uit. En iedereen in de media en de politiek denkt dan natuurlijk, wat is er aan de hand?
Ja.
Dus er zijn te veel voorbeelden, met name vanuit de instituties, dat het daar niet goed is gegaan. Europese leiders aan zich, denk ik, dat ze nu een aardige modus operandi hebben.
Mag ik een hele korte opmerking over maken? Kijk, Ursula von der Leyen, duidelijk. Borrell trok meteen weer een andere kant op. En als ik kijk naar de landen, die 27, 28 landen, dan is voor mij duidelijk, as usual, je hebt een aantal landen die veel meer de Israëlische lijn volgen. Duitsland, Nederland ook toch wel. Tsjechië is ook zo'n land. En daartegenover, merkwaardig genoeg, allemaal door historie ook, en soms door belangen. Bijvoorbeeld Spanje. En ook zo'n land als Ierland, hè, dat altijd heel erg anti-Israël is. Wat dan weer wordt terugverwezen, krijgen weer de Palestijnen naar de samenwerking tussen de IRA destijds in Ierland en de PLO. He, dus die spanningen zitten er lijnrecht in. En ik herinner me ook van mijn eigen ervaringen toen als minister van Buitenlandse Zaken, dat je dat gewoon ook altijd terugkreeg aan die ronde tafel.
Ik was dan wel benieuwd, meneer Roosendaal, want wij spraken u ook nadat de Russische oorlog in Oekraïne begon. 24 februari 2022 en een paar dagen daarna was u hier op BNR. En er waren heel veel mensen die natuurlijk gingen reageren op wat er toen gebeurde in Europa. En ik was benieuwd. Ik hoorde u vorige week, zat u aan tafel op tv en zei u, er is op dit moment geen ruimte voor ja maar.
Ja.
En ik ben benieuwd, geldt dat ook voor andere momenten als er sprake is van terreur, annexatie, invasie? Dus Rusland valt Oekraïne binnen of Azerbeidzjan doet aan etnische zuivering in Nagorno-Karabach. Zijn dat dezelfde ja maar regels?
Dat vind ik een ongelooflijk moeilijke vraag.
Daar mag u het antwoord geven. En ik
terecht. Kijk, en dat zit er ook bij mij voortdurend in dat verhaal over de proportionaliteit. Voor je het weet kom je terecht in wat wel wordt genoemd de valse morele equivalentie. De valse morele gelijkwaardigheid tussen allerlei kwaden. Terwijl we het bij terreur altijd hebben over terreur is het absolute kwaad. En alles wat je daar dan tegen inzet is ook kan kwalijk zijn, maar is de lesser evil. Zoals een beroemde Canadees Ignatieff heeft gezegd. En waar ik dus mee zit bij die disproportionaliteit of proportionaliteit is de afschuwelijke, excessieve terreur die er is uitgeoefend bij de slachting van Hamas. Hè? Dat gaat alle perken gaat het te buiten. En ik ben het dan, natuurlijk moet ook Israël bijvoorbeeld zich houden aan de beginselen van internationaal recht. Maar voor je het weet kom je terecht in het verhaal van wat er zich heeft afgespeeld op 7 op die Zwarte Zaterdag is absolute terreur, is verschrikkelijk. En voor je het weet gaan we zeggen, maar, en er komt er heel wat. En opvallend vond ik dat een van de ministers van Duitsland letterlijk ook gisteren heeft gezegd, ik ben niet van het ja, maar.
Habeck was dat volgens
mij. Ja, Habeck. Ja.
Hele indrukwekkende video die hij online heeft gezet. Zeker. Van 4 minuten ongeveer. Zeker. En ik vroeg dit omdat toen Rusland de oorlog in Oekraïne begon, waren er ook mensen die zeiden, ja, maar we hebben Rusland zelf uitgedaagd met die NAVO-grens opschuiven. Dus nee, daar hoorde je ook een soort ja maar
in. Daar geldt hetzelfde. Als je als land, en hier is het geen oorlog tussen staten en tussen landen, maar een oorlog van een land tegenover een terreurorganisatie. Ten aanzien van Rusland-Oekraïne geldt, het is een oorlog tussen twee staten. En dan vind ik ook dat als de ene staat de andere staat binnentrekt met grof geweld enzovoort enzovoort en daar burgerslachtoffers maakt enzovoort enzovoort, dan is daar ook geen ja maar mogelijk. Ik ben dus ook helemaal niet van degene die voor de Rusland-Oekraïne conflict teruggaan naar 2008, 2007, 2008... toen de NAVO domme dingen heeft gedaan.
Ja, als ik daar even aan mag sluiten. Dankjewel, Geert-Jan. Fijn dat je als altijd weer aan mijn zijde staat bij dit mooie programma.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.